En daarna volgt de schriftlezing. Wij lezen vanmorgen het Lijdensevangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, vers 26 tot 35.
En als zij Jezus wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus, zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar ween over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: valt op ons, en tot de heuvelen: bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruistigden zij hem al daar en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods.
Het woord van de Heer, de gemeente, dat ik u vanmorgen mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 23 en daarvan de versen 27 tot 31. Ik wil die versen nog een keer met u lezen. Lucas 23 vanaf vers 27 tot 31. Daar lezen we Gods woord, onze tekst. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus, zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in de welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: valt op ons, en tot de heuvelen: bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Tot zover. Gemeente, wanneer we langs de Via Dolorosa staan, de weg waarlangs de Heer Jezus Christus vanuit Gethsemane door Jeruzalem naar Golgotha gaat, dan kan er ons ineens zo eens opvallen dat er langs die route die de Heer Jezus Christus in zijn lijden ging, nogal wat vrouwen staan. Dat begint dan met die vrouw die in Bethanië de Heere gezalfd heeft en zijn voeten gewassen heeft met haar tranen en met haar haar. Het was vervolgd door die vrouw, de vrouw van Pilatus, de stadhouder, die Jezus een rechtvaardige noemt. En in onze tekst komen wij die vrouwen van Jeruzalem tegen, die als een grote groep meelevende zusters rondom de kruisgang van de Heer Jezus Christus gegroepeerd staan. En die wenen over Jezus. En natuurlijk zijn er dan in ons midden die zeggen, dominee, als je dan toch nog een vrouw wilt noemen, dan moet je maar eens kijken naar Golgotha zelf en naar die ene vrouw, die hele bijzondere, die daar gestaan heeft aan de voet van het kruis en bij wie een zwaar door haar hart ging toen ze daar haar zoon zo zag hangen. En er zouden er natuurlijk nog wel meer te noemen zijn. Er lopen nogal wat vrouwen rond in het kruisevangelie van de Heere Jezus. Maar van al die vrouwen geldt, gemeente, dat ze door de Heere gerangschikt zijn om de aandacht te vestigen op die ene man, de man van smarten. Want hij staat centraal. Naar hem kijkt op dit ogenblik de Vader. En de Vader beproeft hem om zijn lijden te verzwaren. Zo zal hij alleen maar de toorn van God kunnen dragen en een biddende hoge priester kunnen worden die voor zijn volk als voorspraak bij de Vader optreedt. Naar hem kijkt de duivel. En die duivel die doet alles om het lijden van de Heere Jezus te verzwaren. Hij verzoekt hem in een poging om het verlossingswerk zo mogelijk onmogelijk te maken en die weg tot verlossing van zondaren op te breken. Naar hem moeten wij kijken. Zoals we vanmorgen hier in de kerk zijn. En zoals we geroepen zijn om nadat we het zichtbare evangelie hebben gezien rond de bediening van de doop, nu te gaan luisteren naar het hoorbare evangelie dat klinkt uit het lijdensevangelie dat onze aandacht vraagt. En het is de Heere Jezus zelf die in zijn laatste openbare preek die hij gehouden heeft aan het eind van zijn eerste komst en voorafgaand aan zijn wederkomst, als het lam dat het lijden draagt en dat zo verlost van de toekomende toorn. En naar dat lam willen we samen luisteren, gemeente, wanneer we hem horen in wat je zou kunnen noemen zijn laatste preek tijdens zijn rondwandeling op aarde. Dat is dan ook het thema van de prediking. De laatste preek aan het adres van Jeruzalems vrouwen. En Jezus houdt die preek en komt daarin met drie gedachten. Ten eerste, hij wijst tranen af. Ten tweede, hij wekt tranen op. Ten derde, hij wil tranen drogen. Dus aan het adres van Jeruzalems vrouwen houdt Jezus zijn laatste publieke preek. Hij wijst tranen af. Hij wekt tranen op. Hij wil tranen drogen. Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar er zit toch altijd weer een bepaalde moeilijkheidsgraad in wanneer we het lijdensevangelie beluisteren en zien dat de Heere Jezus Christus een groot deel van die lijdensweg helemaal alleen gelopen heeft. Niet alleen door de mensen in de steek gelaten. Nee, alle mensen rondom de weg waarlangs de Heere Jezus gaat hebben zijn lijden in feite alleen maar verzwaard. En wat is het gevolg geweest, gemeente, dat door de eeuwen heen er altijd mensen zijn geweest die hebben gezocht naar iets goeds in de mensen rondom Golgotha. Want laten we dan maar eerlijk zijn, gemeente, en het is zo verschrikkelijk hard om te belijden dat wij vijanden van God zijn en dat dat geopenbaard is in de manier waarop we zijn omgesprongen met de Zoon van God. Wij moeten zeggen immers, het zijn mijn zonden die hem aan het kruis hebben gebracht. En we kunnen zelfs niet iets ontdekken van dat mensen alleen maar toeschouwer zijn geweest. Het wordt op een hele pijnlijke manier duidelijk wanneer je eens een keer rondom de Goede Vrijdag in een oude Rooms-Katholieke kerk binnenloopt en je ziet daar langs de wanden van dat kerkgebouw, er zijn er ongetwijfeld velen onder ons die hebben dat wel eens gezien, je ziet daar dan dat hele aantal kruiswegstaties, zoals dat genoemd is. Bepaalde dingen komen ons bekend voor. En we zeggen, ja, zo is het inderdaad. Maar te midden van al die kruiswegstaties is er ineens iets dat ons doet denken aan een soort lichtpuntje als het gaat om het handelen van mensen met die lijdende Heer Jezus Christus. Dat is die kruiswegstatie waarin de Rooms-Katholieke Kerk een afbeelding geeft van de maagd Veronica. Veronica, die een jonge vrouw is geweest, die in Jeruzalem woonde en die langs de lijdensweg van de Heer Jezus van het paleis van Pilatus naar het kruis van Golgotha heeft gestaan en die op een gegeven ogenblik ontdekt heeft dat de Heer Jezus bijna niet meer verder kan en dat hij geneigd is om in elkaar te zakken zonder dat hij weer overeind kan komen. En ze begrijpt het, want ze ziet hoe dat gezegende gelaat van de Heer Jezus Christus doornat is van het bloedige zweet dat hem is uitgedrukt al in de hof van Gethsemane, maar ook in het paleis van Pilatus en bij al dat heen en weer gesjouwd worden door de straten van Jeruzalem. En wat doet Veronica? Op het moment dat ze vlak voor zich ziet dat de Heer Jezus geneigd is om in elkaar te zakken en het niet meer vol te kunnen houden, ze snelt naar voren. Ze heeft ondertussen haar hoofddoek van haar hoofd gehaald. En daarmee veegt ze het zweet van het gezegende gelaat van de Heer Jezus af. Het lijkt erop dat er dus toch een mens is die langs die lijdensweg iets goeds openbaart richting de Heer Jezus Christus. Nou verwacht ik natuurlijk wel dat er hier in de kerk gemeenteleden zitten, ouderen en jongeren die zeggen, dominee, je kan dat wel mooi vertellen even, wat de Roomsen daarvan hebben gemaakt, maar ik lees daar niks van in de Bijbel. Nou, daar ben ik met u eens, ik lees het ook niet. Maar je ontdekt aan die geschiedenisgemeente hoe pijnlijk het is dat mensen alleen maar iets kwaads doen aan de Heer Jezus Christus. Dat is voor de kerk van de eeuwen heel vaak onaanvaardbaar geweest. Zou er dan niks van ons goed zijn? Zou het dan toch zo zijn, zoals apostel Paulus dat schrijft in de Romeinenbrief, er is niemand die goed doet, zelfs niet tot één toe, allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Zoals je dat leest in Romeinen 3. Wij proberen zo heel lang een bepaalde draai te geven aan die Bijbelse geschiedenis, waardoor je kan zeggen, dat is toch gelukkig een lichtpuntje. Dat is toch iets goeds dat de mensen gedaan hebben. Een gemeente, wees dan maar eerlijk, maar het valt niet mee om een lichtpuntje te ontdekken. Want dat ontdek je niet als je naar de heidenen kijkt, als je kijkt naar Pilatus en naar Herodes en naar hun soldaten en de manier waarop ze samen optreden tegen Gods heilige kind Jezus. En als het gaat om de Joden die daar rondom dat paleis van Pilatus hebben gestaan, nou, die hebben alleen maar zo luid mogelijk geschreeuwd dat ze niet willen dat deze koning over hen zal zijn. En als er vanmorgen een jongere is die zegt, dominee, misschien vinden we bij de discipelen van de Heer Jezus toch nog wel iets goeds. Dan zeg ik, lees nou thuis het Lijdensevangelie nog maar eens een keer goed. En wat lees je dan van de discipelen? Dan lees ik om te beginnen dat er eentje is die een verraderskus op zijn wang heeft gedrukt. Ik heb het natuurlijk over Judas Iscariot. Een verraderskus die heeft gebrand op zijn gezicht. En als er iemand is die zegt, nou ja, dat is die Judas, die telt toch eigenlijk voor ons al niet meer mee. Dan zeg ik, nou, neem Petrus dan. Petrus die zijn meester verloochend heeft met eden en met vloekwoorden. En dat was nog wel een van de beste van de discipelen, is het niet waar? Dan zegt iemand, laat maar eens even verder kijken. Misschien die vrouw van Pilatus, want die heeft toch geprobeerd om een goed woordje voor Jezus te doen. Nadat ze wakker was geworden van de droom, waardoor ze zo geschrokken was. Maar als je leest wat die vrouw van Pilatus tegen haar man zegt, dan komt het eigenlijk hierop neer. Je kan met die Jezus beter niks te maken hebben. En Simon van Cyrene, van wie we in het evangelie lezen dat hij het kruis voor de Heer Jezus, althans de dwarsbalk, gedragen heeft. Gemeente, als je ziet hoe die Simon is opgetreden daar in het evangelie, dan denk je, die man heeft alleen maar gedacht, hoe kom ik hier zo gauw mogelijk onderuit? En hoe kan ik zo gauw mogelijk dat akelige kruis van me afgooien? Als de zoon van David de koningsstad verlaat, gemeente, dan wordt hij gebracht in de richting van de mestvaald van Jeruzalem. En dan is er niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Tenminste, want nou kom ik dan bij die vrouwen van Jeruzalem terecht. En die vrouwen die we ontmoeten in onze tekstgemeente, die discipelinnen, dat zijn vrouwen die zien wat er gebeurt met Jezus en die horen wat er gezegd en geschreeuwd wordt. En als je het evangelie leest en als u dat niet ontdekt hebt, gemeente, dan lees het thuis nog maar eens een keer. Dan zult u wel zien dat de bewoners van Jeruzalem het, dat de vrouwen althans onder hen het niet met de anderen eens zijn. Het is heel duidelijk, gemeente, die vrouwen van Jeruzalem die schreien tranen met tuiten vanwege Jezus van Nazareth. En dan moet je niet zeggen, ja, dat doen ze in het algemeen, maar omdat hier mensen zijn die sterven gaan, want het is heel duidelijk in het evangelie, gemeente, dat ze niet klagen over die twee moordenaars die daar gaan sterven op Golgotha. Ze beklagen hem, Jezus. Nou, gemeente, zegt nou zelf, dat is toch iets moois. Dat is toch iets waarvan je kunt zeggen, dat is goed. Die vrouwentranen die vergoeden iets van wat de mannen Jezus aandoen. Die tranen zijn als het ware balsem in de wonden die de Heer Jezus zijn geslagen door de mannen. En zeg maar zelf, gemeente, gedeelde smart is halve smart. Meeleven doet goed. Dat merk je in fijne, mooie dagen. Dat hebben die vader en moeder gemerkt toen ze hun kindje kregen, dat vanmorgen gedoopt is. Eromheen mensen stonden die met hem meeleefden, met hem blij waren. En er zijn anderen die weten te vertellen over mensen die in een lijdensweg die ze moesten gaan, troost en kracht hebben ondervonden. Maar voor het geval, gemeente, dat er hier iemand in de kerk zit die zegt, nou ja, wat we in onze tekst lezen, daar zit toch iets goeds in. Dan zeg ik, sorry, maar zo lees ik het niet. Want wat lees ik in dit 28e vers, gemeente? Pak het er nog maar eens eventjes bij. En waar moet je dan op letten, gemeente? Je moet erop letten dat de Heer Jezus op dit moment bepaald geen slachtoffer is, maar dat hij de regie voert, dat hij zegt wat er gebeuren moet en hoe het gebeuren moet. En als de mannen dan staan te roepen en te schreeuwen en te slaan, dan laat hij ze begaan. Op die woorden van mannen geeft hij niet een reactie. Maar als vrouwen huilen, dan hoort de Heer Jezus dat. En dan ziet hij dat. Dwars door dat zweet en dat bloed en die tranen heen. Hij hoort en hij ziet het gejammer. En wat doet de Heer Jezus dan? Dankt hij dan voor dat meeleven? Nee, gemeente. Hij wijst de tranen af. De mannen met hun wrede geweld laat hij maar begaan. Maar die vrouwen met hun tranen, daar zegt hij tegen, houd daar nou alsjeblieft mee op. Hij wijst die tranen af. En waarom? Het antwoord, dat zien we, gemeente, als we ontdekken waar die vrouwen om weenden. En dat is heel duidelijk geworden in die preek van de Heer Jezus, zoals zijn preken altijd heel duidelijk zijn geweest. Jezus vermaant hen niet omdat ze wenen, want daar is alle reden toe. Maar ze huilen om hem. Ze storten hun tranen vanwege Jezus. En gemeente, dan zeg ik weer hier op de preekstoel, en misschien bent u het wel met me eens, menselijk gesproken is er alle begrip voor. Als je die situatie daar ziet, en je denkt aan vrouwen die gevoelig zijn, vrouwen die hun emotie hebben, vrouwen die graag meeleven. Dan zeg je, het is toch geen wonder dat ze daar langs die Via Dolorosa hebben gestaan en dat de tranen hen in de ogen sprongen toen ze Jezus daar zagen gaan op die weg naar Golgotha. Want gemeente, en dan moet ik u toch vragen om maar eventjes wat mee te denken. Dan moet je die Jezus daar eens zien gaan op die weg van Jeruzalem naar het kruis. En dan moet je je realiseren dat het nog geen week geleden is dat hij langs diezelfde weg zo'n beetje dezelfde tocht maakte. De intocht in Jeruzalem op Palmzondag, gemeente. Toen ging Jezus de stad in, rijdend op een ezel die hem gewillig was afgestaan door de eigenaar die erom gevraagd werd. Toen rukten de mensen de palmtakken van de bomen en daarmee wuifden ze en daarbij zongen ze de eer van Jezus, de grote koning die ze zagen komen in de naam van de Heere. Toen waren daar de dochters van Jeruzalem. Die zongen zoals een profeet als Zacharia dat vertelt. Uw koning komt, o Israël. Maar in onze tekst zien we Jezus Jeruzalem uitgaan. En hij loopt dan met die ene onderdaan, Simon van Cyrene. En die man is gedwongen door de Romeinse soldaten. En er gaan geen palmtakken van de bomen gerukt worden om de triomf van de koning te vieren. Want de koning draagt een doornenkroon op zijn hoofd. En er klinkt geen hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar er klinkt een duizendvoudig kruist hem, weg met hem. Gemeente, als je dat gewoon op je laat inwerken, dan zou je het toch met Jezus te doen krijgen. Er ligt geen week tussen het een en het ander. Zou je dan geen diep medelijden moeten krijgen met de Heer Jezus? Zou je dan niet tegen elkaar moeten zeggen, vind je het niet tragisch, zoals het is afgelopen? Bovendien, dit heeft de Heer Jezus niet verdiend. Dat weten die vrouwen van Jeruzalem ook maar al te goed. Hij heeft alleen maar goed gedaan. Die vrouwen die vinden het niet eerlijk wat die mannen doen en hoe die mannen zich tekeer laten gaan. En daarom huilen ze, gemeente. En daarom zegt de Heer Jezus, houd er nou alsjeblieft mee op. En dat zegt hij niet allereerst, gemeente, omdat die tranen hem erbij bepalen dat hij een zielige figuur is. Want misschien moet je wel zeggen dat die vrouwen tranen nog meer laten zien hoe hij vernederd is geworden dan dat geschreeuw van de mannen. Hij zegt het ook niet vanwege de verzoeking, gemeente, die er ligt in dat optreden. En zich te koesteren in het medelijden van de mensen. Ik zie nogal wat jongens en meisjes in de kerk zitten. En ik wil graag dat die het ook een beetje begrijpen. Nou, jongens en meisjes, jullie zijn vast wel eens een keer lelijk gevallen en dan had je een hele schraap op je knie of zo. En dan liep er bloedje langs je been. En als je dan net uit school komt en je ziet je vriendjes om je heen, dan ben je liever een beetje stoer blijven. En dan probeer je groot te houden. En als iemand zegt, doet dat geen pijn? Maar dan komt moeder. En moeder die ziet het. En die zegt, ach, wat is er met jou gebeurd? En terwijl de jongen zich zo groot dacht te houden. Zijn dit die woorden van moeder die maken dat hij in tranen uitbarst. Nou gemeente, die situatie is er in onze tekst als het gaat over de Heer Jezus. Maar ik zei al tegen u, dit is een preek over teksten die je in het Oude Testament vindt in het boek Hooglied. En dat begint dan met de aanspraak zoals we die in onze tekst lezen. Dochters van Jeruzalem. Mag ik eens vragen, kent u die woorden? Dat zijn woorden uit het Hooglied van Salomo. En de bruid uit het Hooglied noemt die vrouwen die daar rondlopen en die niet begrijpen dat ze zoveel verdriet heeft over de bruidegom. Ze zien er niks bijzonders in en ze zeggen, voor deze een ander hoor. Wat heeft uw liefste voor boven een andere liefste? Je hoort het die dochters van Jeruzalem zeggen. Maar dat is het probleem, gemeente. In onze tekst vinden we wel ontroering, vinden we wel medelijden, zien we wel tranen. Maar het is ook volkomen duidelijk, gemeente, dat die mensen die daar langs de Via Dolorosa staan, er geen flauw begrip van hebben wie de Heere Jezus Christus nou eigenlijk is. Zoals de bruid dat wel heeft, die bruid die het zingt in het Hooglied. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Die vrouwen van Jeruzalem die zien in de Heere Jezus geen schoonheid, geen liefde, geen beminnelijkheid. En dat kan ook niet, gemeente, want zo is hij de schoonste van zijn volk. En daar zien ze niks van. Ze zien niks van de borg die zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ze zien er niks van dat dit onze lieve zaligmaker is, die zich tevoren zo uitnemend heeft getoond zijn volk lief te hebben. Het is een beetje gevoel, gemeente, een beetje ontroering. En dat is voor een moment, maar dan is het ook weer voorbij. Kijk, gemeente, en dat wijst de Heere Jezus hier en al af. Het doet mij denken, gemeente, aan een dichter die de meesten van u wel min of meer zullen kennen. Robert Murray McChain. En er zullen hier ook wel mensen in de kerk zitten die nou meteen weten wat ik bedoel. Die McChain die gedicht heeft, dat lied eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. Ik kende geen schuld, ik gevoelde geen smart. Ik zei niet, mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En McChain die zingt dan verder, al klonk er een stem uit de heilige blaan van het lam met de zonde der wereld belaan. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk, ik stond blind en van verre in mijzelf en zo rijk. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel die vreze gewekt. Toen zag ik wat eisen Gods heiligheid deed. Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk leed. Gemeente, ik ben bij een punt gekomen dat ik nodig eens een keer moet vragen. Kent u dat nou ook? Nou, dat vraag ik op dit moment. Op deze Lijdenszondag gaat de Heere Jezus Christus hier voorbij. Maar ik vraag, hoe reageert u? Roept u weg met hem? Of doet u net als die vrouwen in Jeruzalem? Ik dacht er niet aan hoe ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Gemeente, je kan keurig in de kerk zitten. Maar zit u hier als iemand die zegt, ik kost hem die slagen. Kijk, en tegen mensen die dat niet zien, tegen zulke mensen zegt de Heer Jezus Christus nou in onze tekst, weent over uzelf. En misschien zit er dan iemand hier in de kerk die zegt, ja maar dominee, waarom? Waarom zou ik nou moeten wenen over mijzelf? Nou, laten we dan samen nog even naar de Heer Jezus luisteren. En wat zegt hij? Zie, er komen dagen. En dan lees ik weer allemaal woorden, gemeente, uit het Oude Testament. Woorden over het oordeel, over de laatste dingen. Over God die met zijn volk in het gericht gaat. Woorden die terugkomen in de openbaring. Woorden waarin ik mensen hoor roepen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, voor het aangezicht van hem die op de troon zit en van het lam, want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie zal bestaan? Gemeente, dat ziet de Heere Jezus op deze vrouwen afkomen. Op deze moeders van Jeruzalem die met hun kinderen leven op het erf van het verbond. Zoals die vader en moeder die hier vanmorgen stonden met hun kindje ook hier stonden. Omdat ze leven op het erf van het verbond. Tegen zulke mensen zegt de Heere Jezus. Ween over uzelf. Maar straks zullen er moeders zijn die kinderloos blijven. Straks zullen er vaders zijn die moeten zeggen: het is mijn schuld dat mijn kind verloren gaat. Mensen die moeten instemmen met die laatste preek die de Heere Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde heeft gehouden. Die hele boodschap gemeente die gericht is aan het verbondsvolk, maar die loopt hierop uit. In diepe ernst. In grote bewogenheid. En tegelijkertijd ook in een hartstochtelijke liefde gemeente. Daar staat de Heere Jezus Christus op die Via Dolorosa en hij zegt tegen de dochters van Jeruzalem, weent over uzelf, want er komen dagen. En het is duidelijk, gemeente, dat de Heere Jezus donkere wolken ziet samenpakken boven Jeruzalem en dat hij de stormen ziet losbarsten boven de hof van Jeruzalem. En hij ziet al die dorre takken die het niet houden als die storm losbreekt, maar die losgerukt worden. En hij ziet de brand die gestoken wordt in dat vuur dat zo verdord is. En de Heere Jezus gemeente ervaart op dit ogenblik aan zichzelf dat dat het oordeel is. Terwijl hij een groene tak is. Niet eentje die zomaar breekt. Niet eentje die zegt, die tak die wordt van me losgerukt. Hij is niet iemand die zomaar brandt in het vuur van Gods oordeel. Maar wat is de weg zwaar die hij moet gaan? Jezus voelt dat op dat ogenblik heel duidelijk. Een dode tak houdt het niet vol. Weent over uzelf. Gemeente, wat merkt u dan als u die woorden hoort? Wat merkt u dan van die medelijdende hoge priester? Merkt u in elk geval, gemeente, dat dit een hoge priester is die geen lust heeft in onze dood? Hoe zou het ook kunnen, gemeente? We zien hem verder gaan in de richting van Golgotha. We zien hem sterven voor vijanden. Gemeente, wat een appel is het dat hij op dat ogenblik op mensen als u en jij en ik doen. Wat een liefdesgeweld op een zondaarshart. Wat is het een ontdekkend woord, gemeente, als de Heere Jezus vanmorgen zegt onderweg naar het kruis, weent over uzelf. Ja, zegt u dominee, maar zegt de Heere Jezus dat dan ook tegen ons? Hij zegt het tot u, tot jou, tot mij. U zegt dominee, wat zijn dat dan voor mensen? Nou, denk dan nog eventjes aan dat woord van dat lied van McChain. Ik dacht er niet aan hoe ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Gemeente, tegen zulke mensen zegt hij dat. Nou, wees nou maar eerlijk. Bent u er zo een? Daar heb ik nog nooit over nagedacht, dominee. Ben jij er zo een? Oh, maar bij is het niet zo erg, dominee. Tot wie zegt de Heere Jezus dat? Dat zegt hij tegen mensen die vanmorgen hier in de kerk zitten en die van zichzelf moeten zeggen: ik dacht er niet aan hoe ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Ik dacht er niet aan dat ik hem al die jammeren heb aangedaan. Want als dat wel het geval is, gemeente, dan zit je toch vanmorgen niet in de kerk en dan zit je hier niet als iemand die zegt: dominee, maar met mij valt het wel een beetje mee, hoor. Als er alleen nog maar voor betaald kon worden, gemeente, met de dood van Gods Zoon. Ziet u in onze tekst voorbij gaan. Langs de Via Dolorosa. Hoe staan wij daar? Wenend over onszelf. Want dat is ook Bach, gemeente. Als je dan Bach toch nog weer een keer wilt citeren. Mensch, bewein dein Sünde groß. Als dat er niet is. Dan zegt de Heer Jezus, er komen dagen. Er komen dagen. En dan is het te laat. Gemeente, zegt de Heer Jezus dat vanmorgen nou ook tegen ons. Zitten er vanmorgen hier in de kerk mensen die lijken op zo'n stuk doorhout? Als mensen die dood zijn. Zoals Jeruzalems dochters die geen zicht hadden op het lijden van de Heer Jezus Christus. Zitten hier mensen in de kerk die zeggen: dominee, maar ik zie wel dat de Heer Jezus een vriend van zondaren is. Ja, maar als ik met u doorpraat, gemeente, en ik vraag u: heb u niet meer vrienden? Dan zegt u: nou ja, de dokter is er ook zo eentje. Of wat je zegt, die Heere Jezus, dat is een helper, maar dat kan de buurman ook zijn. Maar dat je eerlijk moet zeggen dat de Heere Jezus voor u en voor jou niet een bruidegom is. Een bruidegom die je zo lief heeft dat hij voor je heeft willen betalen met zijn dierbare bloed. Gemeente, zitten er hier mensen in de kerk die de Heer Jezus best aardig vinden, maar die zijn noodzakelijkheid niet zien en die het vragen aan een Maria Magdalena, wanneer ze helemaal ondersteboven is van de liefde van Christus. Wat heeft uw liefste nou voor boven een andere liefste? Zitten ze hier vanmorgen? Die zeggen: voor deze een ander? Geen handvol, maar een landvol. Gemeente, en is dat dan het bewijs dat u hier in de kerk zit als iemand die dood is? Als iemand die niet behoort tot de levende ranken aan de wijnstok Jezus Christus? Maar voor wie dat het enige is. Dat ze doof zijn, dat ze blind zijn. Dorhout. En straks, je moet sterven en je kunt niet. Je staat voor de rechter en je kent hem niet. Doorhoud, gemeente. Daarvan zegt de tuinier: hou hem uit en werp hem in het vuur. De lieve Heere Jezus zegt, gemeente, als dat in je leven ontbreekt, dan red je het niet op de grote oordeelsdag. Want als die dag komt en u hebt niet geleerd de droefheid over de zonde naar God, en u schuilt nog niet met uw hart bij de Heere Jezus Christus. En zegt iemand: dominee, maar is dat nou evangelie wat u staat te verkondigen? Ik snap die vraag, gemeente. Maar ik begrijp niet dat u hem op dit ogenblik durft vragen. Want van wie zijn deze woorden? Ze zijn van de Heere Jezus Christus, gemeente, de zaligmaker. En wanneer spreekt hij ze? Wanneer hij onderweg is naar het kruis van Golgotha, gemeente. Zou deze Jezus niet het evangelie verkondigen? Ja, maar, zegt iemand. Gemeente, let daar nog eventjes op als het kan. Dit is de laatste preek die de Heere Jezus in het openbaar heeft gehouden tijdens zijn rondwandeling. Daarna heeft hij nog een paar woorden gesproken, onder andere tot zijn discipelen na Pasen. Maar de wereld heeft hem niet meer gezien. Maar het is nog niet het laatste woord van het oordeel en van de toren van het Lam, gemeente. Want hij zegt het in onze tekst: de dagen komen. En u hoort de waarschuwing er hopelijk in, gemeente. Maar u hoort er tegelijkertijd iets in dat hij zegt: die dagen die zijn er nu nog niet. Ze komen. Dit is nog niet de dag dat het Lam gaat toornen, gemeente. Dit is de dag waarop het Lam gaat sterven voor zijn vijanden. Ziet u het wel? Hij keert zich van die vrouwen af en hij richt zich naar Golgotha. En hij geeft Simon van Cyrene een wenk: draag het kruis achter mij. En in die gang van zijn leven zegt hij tot zijn vader, gemeente: Vader, er zijn veel dorre takken in Israëls dodenhof. En vader, als u in het recht gaat treden en gadeslaan, dan kunnen we voor u niet bestaan. Dan zal de Satan ze afbreken en in het vuur werpen. Maar vader, doe dat vandaag nog niet. Laat het vandaag voor u de dag van mijn oordeel zijn. Laat het op mij, het dorre hout, aankomen. En zo is de Heer Jezus Christus, gemeente, aan het einde van onze tekst doorgegaan om zijn leven te stellen tot een losprijs voor velen, om verzoening te verwerven, om zijn geest te verwerven, gemeente, die de ogen opent voor ons zondaar zijn, die de droefheid over de zonde leert kennen en die het leert: wat klaagt dan een levend mens? Een iegelijk klagen vanwege zijn zonde. En wat de geest dat leert, gemeente, daar komen we bij de Heere Jezus terecht, aan de voeten van de borg. En ik beleid het: aan die gezegende voeten, Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng. Ze kunnen niet redden. U kunt het alleen. Jezus, u bent de redder, de heiland. Gemeente, dat is zijn bedoeling. Heb u het een beetje begrepen? Misschien heb ik het u wel een beetje moeilijk gemaakt. Maar hebt u het een beetje begrepen? Dat de Heere ons wilde ontdekken aan onszelf. En dat de Heere ons wilde brengen tot de droefheid naar God over de zonde. En weet u, als de Heere je daar brengt, gemeente, dan ga je die bruid uit het Hooglied verstaan. Want dan versta je: hij is het die mijn ziel lief heeft. En gemeente, dat wordt zo groot En dat wordt zo'n wonder. Dat je degene in ons midden die er het verste vanaf staat, het liefste nog zou gunnen. Dat je zou zeggen. Heel, luister nou eens. Er is niemand die ons liever heeft dan deze Heer Jezus Christus. Zulken is mijn liefste. Zulken is mijn vriend. Dochters van Jeruzalem. En dan ga ik die bruid uit het Hooglied verstaan. Die zingt van die die mijn ziel lief heeft. En dan ga ik zien hoe groot dat wonder is. En dan is er niks of niemand waarvoor ik het zou willen inruilen. En ik leer het mijn kinderen en ik leer het mijn kleinkinderen. En wat is het dan een zegen dat je ze vroeg in de kerk mag brengen, gemeente. En je leert ze op de weg naar de eeuwigheid. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot hare koning. Zo treedt ze voort met al de maagdenstoet. En dan beleidt ze het in een diepe verwondering en in een eeuwige aanbidding. Waarvan ik hoop dat de Heere geeft dat er vanmorgen in ons midden daarin mee mogen komen. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij, mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgord, opdat mijn eer niet zwijg. Zo klimt uw lof naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Zingt u het mee? Amen.